vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortgolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Indonesië moedigt samenwerking met Rusland in de gezondheidssector aan, onder meer bij de ontwikkeling van COVID-19-vaccins en onderzoek naar gezondheidstechnologie. De woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, Tengku Faizasyah, zei op donderdag dat we nu aanmoedigen een nieuwe bijeenkomst is om de technische aspecten van de samenwerking tussen de twee landen te bespreken. Hij zei dat de ministeries van Volksgezondheid van de twee landen op 5 juli de samenwerking bespraken. De discussie was in vervolg op een telefoongesprek tussen de Indonesische president Joko Widodo en Russische president Vladimir Putin op 13 april 2020. Hij weigerde echter te onthullen of de samenwerking het door Rusland ontwikkelde vaccin COVID-19 zou omvatten. President Putin maakte dinsdag bekend dat Rusland het eerste land ter wereld was dat een COVID-19 vaccin goedkeurde na 2 maanden klinische proeven bij mensen. De Russische beslissing om het gebruik van het vaccin goed te keuren baart deskundigen echter zorgen. Het vaccin genaamd Sputnik V is ontwikkeld door het Gamaleya Instituut en Rusland is van plan om 5 miljoen doses van het vaccin per maand te produceren in de periode van december 2020 tot januari 2021. Verschillende landen, waaronder de Filipijnen en Kazachstan, hebben grote belangstelling getoond voor samenwerking met Rusland op het gebied van vaccin. Minister van Onderzoek en Technologie Bambang Brojonegoro bevestigde dat onderzoek naar vaccins en COVID-19 geneesmiddelen is opgenomen in de nationale onderzoeksprioriteiten voor de periode 2020 tot 2024. Brojonegoro bevestigde dat de nationale onderzoeksprioriteiten voor 2020 tot 2024 momenteel ook onderzoek en ontwikkeling van medische hulpmiddelen ontvatten, dat er minder aandacht kreeg. Het kabinet brengt wijzigingen aan in de opzet van nationale onderzoeksprioriteiten, waaronder onderzoek naar de preventie van COVID-19. Veranderingen in nationale onderzoeksprioriteiten voor 2020 tot 2024 omvatten ook onderzoek naar de ontwikkeling van passagiervliegtuigen voor de korte en middellange afstand naast de N219 vliegtuigen, evenals de ontwikkeling van N245 en R80 vliegtuigen. Daarnaast maakt ook de technologie om vlakke plaatsschepen voor vissers te ontwikkelen deel uit van de nationale onderzoeksprioriteiten. De nationale onderzoeksprioriteiten voor 2020 omvatten 49 onderzoeksproducten, met aandacht voor voedsel, energie, gezondheid, transport, techniek, defensie en veiligheid, maritieme zaken, sociale geesteswetenschappen, onderwijs, culturele kunsten en multidisciplinair of sectoroverschrijdend. We gaan nu naar het laatste nieuws. De Vietnamese ambassade in Jakarta en Indonesische ambassade in Hanoi hebben op 1 tot 31 juli gezamenlijk een logo-wedstrijd georganiseerd om de 65e verjaardag van het aangaan van diplomatieke betrekkingen tussen Vietnam en Indonesië te vieren. Volgens een bericht van de in de Vietnamese ambassade dat donderdag door Voice of Indonesia werd ontvangen, werd de logo-wedstrijd gehouden om het grote publiek in Vietnam en Indonesië bewust te maken van de diplomatieke betrekkingen die zijn onderhouden en ontwikkeld door leiders en volkeren van de twee landen sinds 30 december 1955. De wedstrijd trok 772 inzendingen uit heel Vietnam en Indonesië. In dit verband hebben de Vietnamese ambassade in Jakarta en de Indonesische ambassade in Hanoi gezamenlijk aangekondigd dat het logo, ontworpen door Tran Hoai Duc uit Vietnam, als een winnaar van de wedstrijd werd gekozen. De winnaar ontvangt de prijs van $500. Daarnaast hebben de Vietnamese ambassade in Jakarta en de Indonesische ambassade in Hanoi ook vier logo ontwerpen uitgekozen die elk de troostprijs van $100 zullen ontvangen. Luisteraars, dat was het nieuws. Het programma commentaar met de titel Het Franse-Turkse conflict warmt op. De Franse president Emmanuel Macron zal de militaire aanwezigheid van zijn land in het oostelijke Middellandse zeegebied vergroten. De bedoeling van Macron is een reactie op de activiteiten van Turkije in de regio. Hij riep Turkije op om de olie- en gasexploratie in met Griekenland betwiste watergebieden stop te zetten. Op de France 24-pagina werd gemeld dat Macron zijn bezorgdheid uitte over de eenzijdige verkenning van Turkije tijdens een telefoongesprek met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Volgens hem moet een vreedzame dialoog worden gevoerd om spanningen te verminderen en geschillen op te lossen. Anders zal Macron zijn militaire aanwezigheid in het oostelijke Middellandse zeegebied tijdelijk versterken. Ze werden aangesteld om de situatie daar te volgen als teken van de vastberadenheid van Frankrijk om het internationaal recht te handhaven. De spanningen in de Middellandse Zee zijn toegenomen nadat Turkije deze week een seismische onderzoeksschip Oruk-Reis naar de regio heeft gestuurd. Turkije is het garantland van de Turkse Republiek Noord-Cyprus. Het land heeft zich consequent verzet tegen de eenzijdige boringen door de Griekse-Cypriotische regering in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Ankara benadrukt dat de TRNC ook rechten heeft op hulpbronnen in het gebied. In 1974, na een staatsgreep die erop gericht was Cyprus door Griekenland in te nemen, moest Ankara tussen beiden komen als borgsteller. In 1983 werd de Turkse Republiek Noord-Cyprus opgericht. De decennia daarna zijn er verschillende pogingen geweest om het geschil over Cyprus op te lossen, die allemaal op een mislukking uitliepen. Zowel Frankrijk als Turkije zijn lid van de Noord-Atlantische Verdragorganisatie of NAVO. Als mede-NAVO-leden moeten de twee landen hun problemen goed kunnen oplossen, zodat een groter conflict kan worden vermeden. Dat was het commentaar. Voice of
Indonesia. We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 14 augustus 1947. De onafhankelijkheid van Pakistan. Pakistan werd op 14 augustus 1947 onafhankelijk van het Britse imperialisme. Hun onafhankelijkheid werd verkregen na een onafhankelijkheidsbeweging onder leiding van Muhammad Ali Jinnah. Na het aannemen van een nieuwe grondwet in 1956 werd Pakistan officieel een islamistische republiek. In 1971 brak er een burgeroorlog uit in de staat Oost-Pakistan, die de staat uiteindelijk opsplitste in een nieuw land genaamd Bangladesh. We gaan verder met de gebeurtenis van 14 augustus 1961. De president heeft de scoutingbeweging geïntroduceerd. De scoutingbeweging in Indonesië begon in 1923 en werd gekenmerkt door de oprichting van de Nationale Padvinderijorganisatie of NPO in Bandung door de koloniale regering van Nederlands-Indië. De scoutbeweging werd op 14 augustus 1961 officieel aan het publiek voorgesteld, kort nadat de president van de Republiek Indonesië de vlag van de scoutbeweging bij presidentieel decreet nummer 448 van 1961 had toegekend. Sindsdien werd 14 augustus gebruikt als de verjaardag van de scoutbeweging. We beëindigen met de gebeurtenis van 14 augustus 2007, de bombing in Qahtaniyah, Irak. De zelfmoordaanslag naar verluid gecoördineerd, doodde tenminste 796 mensen in Noord-Irak. De politie legde uit dat drie daders verbindingsvrachtwagens opbliezen in verschillende gebieden in de stad Qahtaniyah ten westen van Mosul. Officieren zeiden dat 200 anderen gewond waren geraakt. Dit is een van de ergste aanvallen sinds het begin van de oorlog in Irak 4 jaar geleden. Het zei ook dat de zelfmoordaanslag gericht was op een minderheidssecte in Irak, Yazidi, de belangrijkste Koerdische secte met veel nederzettingen in Noord-Irak en Syrië. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis voor vandaag.
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis. Semua takkan ada yang kekal. Sama nyatu
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
Overheid moedigt lokale fruitexport aan voor economisch herstel. De overheid lanceerde het vijfde Nusantara Fruittent Ontstelling programma als een campagne om mensen aan te moedigen lokaal fruit te consumeren. Dit programma heeft ook tot doel de consumptie van geïmporteerd fruit te verminderen. Coördinerend minister van Economische Zaken Erlangga Hartarto zei dat de regering Indonesisch inheems fruit aanmoedigde om een belangrijke speler te worden op de Middellandse fruitmarkt en om de export te vergroten als een van de stappen om het nationale economische herstel aan te moedigen. Erlangga Hartarto voegde eraan toe dat de fruithandelsbalans van Indonesië momenteel nog steeds een tekort van 19,1 biljoen rupiah heeft. De omvang van dit tekort werd voornamelijk beïnvloed door de invoer van vier soorten fruit, namelijk druiven, appel, sinaasappels en peren, met een totale invoerwaarde van 16,7 biljoen rupiah. Ondertussen waren de fruitsoorten die het meest hebben bijgedragen aan de export mangosteen, ananas, banaan, salak en mango met een waarde van 986,1 miljard rupiah. Tijdens de COVID-19-pandemie daalde de fruitimport in het eerste kwartaal van 2020 met 14,5 duizend ton, 45% minder dan de import in de voorgaande maand. Aan de productiekant heeft lokale fruit de gemiddelde productietrend de afgelopen 4 jaar echter met 10,12% zien stijgen. Hij benadrukte dat de toename van de lokale fruitproductie zowel de exportmogelijkheden als de vervangers voor geïmporteerd fruit vergroot, aangezien de vraag naar lokaal fruit ook is toegenomen sinds de COVID-19-pandemie, vooral fruit dat de immuniteit van het lichaam kan vergroten en gezondheidsvoordelen kan bieden. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Terima kasih. Seperti kencangnya berlari.
Voice of Indonesia van Indonesia for the World, luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia for the World.
Beste luisteraars, welkom terug bij het programma De Wonder van Indonesië. Vandaag ga ik je introduceren over Ketek Ogling, dans uit provincie Oost-Java. Veel luisterplezier! Luisteraars, Ketek Ogling dans is een van de traditionele dansen uit Oost-Java. Deze dans komt uit de Javaanse taal die ketek, aap, betekent. Ondertussen is het woord ogling ontleend aan het geluid achter de dans. Op basis van de naam volgt de dansbeweging, het gedrag van de aap. Op de show wordt de ketek ogling dans uitgevoerd door vier dansers, namelijk drie danseressen en een mannelijke danser die de rol van een aapman speelt. Luisteraars, de uitvoering van de Ketek Ogling dans begint met de intrede van de drie danseressen op het podium. Twee van de drie vrouwen treden op als dienstmaagden en de rest is een danseres als dochter van Dewi Sekartaji, de prinses van het koninkrijk Jenggala Sidoarjo. Terwijl de mannelijke danser optreedt als Raden Panji Asmoro Bangun, die afkomstig is uit het Daha Kediri koninkrijk. Deze dansbeweging vertelt over het verhaal van Raden Asmoro Bangun en Dewi Sekartaji, die verliefd op elkaar worden. Ze hebben een droom om een harmonieus gezinsleven op te bouwen. Luisteraars, Ketek Ogling dans is een volkskunst afkomstig uit het dorp Tokawi, het subdistrict Nawangan, het regentschap Pacitan in Oost-Java. De kunst van de Ketek Ogling is gemaakt door meester Sutiman Ein, 1962, en is tot nu toe bewaard gebleven door de bevolking van Oost-Java. De Ketek Ogling dans wordt meestal uitgevoerd tijdens feestelijke evenementen, zoals bruiloft, besnedenis en rituele evenementen die de geboorte van een baby verwelkomen. Nu wordt de dans ook uitgevoerd om belangrijke gasten te verwelkomen. De Ketek Ogling dans wordt begeleid door Javaanse gamelan instrumenten, traditionele percussie instrumenten en sinden vocaal. Luisteraars, dat was De Wonder van Indonesië, getiteld Ketek Ogling dans uit provincie Oost-Java. Tot ziens!
Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti,
takkan berhenti.
Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga.
Luisteraars, dat was de wonderen van Indonesië en vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Luisteraars, welkom terug met het programma Diversen van Voice of Indonesia. Vandaag gaan we informeren over de Indonesische strijdkrachten die kogelwerende zonder lucht autobanden ontwikkelen. Veel luisterplezier. Over het algemeen hebben banden in motorvoertuigen lucht nodig. Maar met technologische verfijning proberen veel bedrijven zonder luchtbanden technologie te ontwikkelen. Maar de Politechniek van het Leger voor de Leer, Onderwijs en Opleiding van de Indonesische Strijdkrachten creëert luchtloze banden. De innovatie is een nieuw idee voor de nationale autowereld. Deze band heeft één voordeel. Hij is lekvrij. Of hij nu is doorboord met spijkers of beschoten door een kogel. Brigade-generaal Nugraha Gumilar, commandant van de Poltekkad Koninklijk TNI-AD, legde uit dat de luchtloze banden zich momenteel in de fase van kwaliteitsverbetering bevinden. Als de resultaten van de onderzoek en ontwikkeling achteraf zijn uitgevoerd en de zonder luchtbanden klaar zijn voor gebruik zonder verdere test, worden de banden in massa geproduceerd. De door TNI gemaakt zonder luchtbanen hebben holte zonder lucht erin. Om deze baan op de aas te bevestigen zijn 5 poten gebruikt op de velg van de auto. De banen kunnen gemakkelijk verschillende geteiste terreinen passeren, zoals vlakke wegen, rotsachtige wegen, ruwe rotsen en zelfs reënspekers. De banen blijven hun oorspronkelijke positie in de ondervinding geen gebrek aan spanning of leeglopen. In de toekomst zullen de banen worden gebruikt op militaire voertuigen van TNI AD tijdens het gevecht. Brigade-generaal Nugraha Gumilar verklaarde verder dat de fabricage van de luchtloze banden geïnspireerd was door de internationale bandenfabrikant Michelin. Dit is een Frans bandenbedrijf waarvan bekend is dat het sinds enkele jaren geleden zonder luchtbanden voor privéautogebruik ontwikkeld. Door het in eigen land te maken, benadrukte Nugraha dat de gemeenschap later niet afhankelijk zou zijn van buitenlandse producten. Dit zal de behoefte aan geïmporteerde luchtvrije banden verminderen, omdat deze zich in Indonesië bevinden. Hij gelooft dat de kwaliteit van de auto-onderdelen gemaakt door Poltekad-studenten niet onderdoen voor buitenlandse bedrijven. Dat is het alvast, dat was Stevenson voor vandaag. Tot ziens!
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang, dia membisu
bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit Mandar West Sulawesi met de titel Tenggang Tenggang Lopi. Dit liedje vertelt over een kapitein die vaart in een boot die slingerend op zee beweegt. Dit liedje is een liedje dat vaak wordt gebruikt om de Mandar-stam te vertegenwoordigen. In dit traditionele liedje werd door een jongeman uit Mandar, Ivan Swadi, omgebouwd tot EDM Music en nodigde een mooi meisje genaamd Putri Reski uit om het te zingen. Oké, luisteraars, dit is Putri Reski met het liedje Tenggang Tenggang Lopi. Veel luisterplezier!
Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!